News. Goedemiddag en welkom bij de Boeddhistische Omroep met reflecties. Elke woensdagmiddag van 4 tot 5. Straks Han de Wit over zijn nieuwe boek De Drie Juwelen. Een reportage over de groei van het boeddhisme in ons land. En deel 3 van onze serie over schatten in de boeddhistische traditie. Maar we beginnen met boeddhisme in het wereldnieuws. De Dalai Lama zal in 2006 de 30ste Kalachakra-initiatie leiden in de Indiase stad Amravati. Deze stad wordt door boeddhisten als heilig beschouwd omdat Gautama Boeddha hier de eerste Kalachakra-tantra gaf op verzoek van koning Dawasampo. Kalachakra, oftewel het wiel van tijd, is een essentieel onderdeel van het Vajrayana-boeddhisme en wordt gezien als de meest geheime en de hoogste van de tantra-beoefeningen. De ceremonie start op 3 januari en zal 13 dagen duren. De Vietnamese boeddhistische leider Thich Nhat Hanh heeft tijdens zijn eerste bezoek aan zijn vaderland na 40 jaar ballingschap een gesprek gehad met president Pan Van Kai. Kai sprak vriendelijke woorden over de betekenis van het boeddhisme voor het land en sprak de hoop uit dat de Vietnamese boeddhistische sangha haar bijdrage aan de harmonie tussen de nationale en de boeddhistische cultuur wil voortzetten. Thich Nhat Hanh zei te hopen dat de partij en de staat de essentie van de boeddhistische cultuur zullen blijven respecteren. Volgend jaar wordt de 2550ste geboortedag van de Boeddha groots herdacht in de Indiase stad Kolkata. De festiviteiten die het hele jaar zullen duren bestaan onder meer uit seminars, spirituele lezingen en religieuze vieringen. Ook in andere Indiase steden worden activiteiten georganiseerd. Zo zijn er plannen om in Bodh Gaya enkele centra te openen waar het boeddhisme kan worden bestudeerd. Daarnaast zal een speelfilm over het leven van de Boeddha, geregisseerd door de Indiase filmmaker Shekhar Kapoor, in première gaan. De producent van de Engelstalige film hoopt Hollywoodsterren Richard Gere, Sharon Stone en Goldie Hawn te strikken voor zijn project. En tot zover onze rubriek Boeddhisme in het wereldnieuws. Het boeddhisme maakt in Nederland een onstuimige groei door. Over de achtergronden van dit verschijnsel maakte Agnes Sommer de volgende reportage.
Probeer goed met een rechte rug te zitten, terwijl je de natuurlijke krommingen van je rug laat zijn zoals ze zijn. Je mond is een beetje open, alsof je op het punt staat A te zeggen, en je ogen zijn open.
Van wat mensen daarvoor over hebben. Ze nemen vakantiedagen op. Ze moeten een redelijk bedrag betalen voor zo'n cursus. Om dan vervolgens een weekend of 3 of 4 dagen met hun gezicht naar de muur te gaan zitten in een schemerige ruimte.
Om het heel pathetisch uit te drukken, het is een beetje thuiskomen hier.
Het boeddhisme groeit in Nederland. Het aantal mensen dat actief is in boeddhistische centra neemt toe en de Boeddhistische Omroepstichting krijgt op grond daarvan meer zendtijd. Tijd om eens naar de achtergronden van die groei te kijken. We beginnen in een van de snel groeiende centra, het Rigpa in Amsterdam. Vanaf Stadestraat in Amsterdam, voorbij coffeeshop Nice Place en Dick's Autoverhuur, is hier het centrum Rigpa. op nummer 300, elektronisch beveiligd. En dat is dus een van de snel groeiende centra van Nederland, denk ik. Er is hier een entree, die is nogal vrij laag. En dan komen we meteen in een winkel.
In de winkel, de ZAM, dat is de winkel waar alle beoefeningsmaterialen, video's, cd's, cd-roms en boeken verkocht worden. Dan is hier de grote shrine-ruimte, zoals wij dat noemen.
Ja, dat is een meditatieruimte.
Dat is een meditatieruimte, ja. Een lesgever, een meditatie, beoefeningsruimte. Ja.
Alles staat al klaar, stoelen, kussentjes op de vloer. Ja. Een
kaarsjes aan.
Altaar, kaarsjes aan. Veel plaatjes.
Veel afbeeldingen van boeddha's en ja. Afbeeldingen van meesters. Ja.
Nu ben ik hier omdat de toestroom naar het boeddhisme ontzettend groot is.
Ja.
Heeft u dat hier ook gemerkt?
Ja. Nou, er zijn hier dus elke weekdag is hier 's avonds les. En daar gaan, ik heb het nagekeken, zo'n 325 mensen krijgen elke week les in Amsterdam. En daarnaast nog eens een keer in Utrecht een man of 70. En in Groningen weet ik het niet helemaal zeker, maar zeker zo'n 40 mensen in Groningen.
Wie komen hier nou zoal?
Ja, wie komen er niet? Wij stellen
de
geen...
De buurtbewoners?
Ook mensen die tot hun verbazing pas in een boek lezen en dan merken dat ze tegenover zo'n centrum wonen. Dus, en die dan ook vaak heel happy zijn. Dat ze, dus buurtbewoners, maar mensen reizen ook om deze cursus te kunnen volgen uit het land, uit allerlei plekken. Ja.
Er druppelen nu allerlei mensen binnen. Zijn dit allemaal cursisten?
Ja, dit zijn allemaal cursisten. Ja, ja, ja.
Oké. Okay. Ja, allerlei leeftijden zie ik.
Ja, het loopt erg uiteen. Meestal heel jong is meestal heel weinig. Maar zo vanaf 26 tot 70 is het leeftijdsbereik.
Mannen en vrouwen?
Mannen en vrouwen, meer vrouwen dan mannen, maar toch een substantieel aantal mannen ook. Ja.
Opleiding?
Van alles en nog wat. En wat je zo'n beetje merkt is dat er... dat er en mensen zijn die gewoon heel geslaagd beroepsleven hebben en maatschappelijk het ook heel goed hebben, maar die toch op de een of andere manier in onze maatschappij iets ontberen en die voeding zoeken en daar graag ook iets authentieks in willen hebben.
Voor de cijfers moeten we bij Jean-Karel Hielkema zijn, de voorzitter van de Boeddhistische Omroepstichting.
Wij hebben een benadering gemaakt van het aantal mensen met een daadwerkelijke affiniteit met het boeddhisme. En dat is nog iets anders. Dus affiniteit hebben met is nog iets anders dan boeddhist zijn.
Ja, want boeddhisten staan niet ergens ingeschreven of zo.
Nee, zeker in Nederland niet.
Goed, de mensen met affiniteit met het boeddhisme dus. Ja. Hoeveel zijn dat er in Nederland?
Wij hebben geschat dat dat in de orde van 250.000 mensen ligt.
Ja, ik hoorde van de voorzitter van de Boeddhistische Unie dat de aanhang toeneemt met 10% per jaar. Komt u op dezelfde conclusie uit?
Nou, ik dacht dat onze telling uitkomt dat in de laatste 5 jaar het 8% is gestegen. En in de 5 jaar daarvoor was het 10% per jaar.
Ja, dat is nogal wat. Ik bedoel, dat zijn 25.000, dat is een klein dorp.
Ja, ja, dat is ook zo.
Er is een aantal van de nieuwe aanwas en ook van de oude aanwas, zijn mensen uit andere boeddhistische landen. Welke landen zijn dat en hoe groot is die vertegenwoordiging hier?
Nou, de 250.000 mensen die wij rekenen tot mensen met een daadwerkelijke affiniteit zijn 150.000 oorspronkelijke Nederlanders in de orde van 100.000 mensen uit oorspronkelijk boeddhistische landen. Nou, daar denk je dan aan Zuidoost-Aziatische landen in de eerste plaats, Sri Lanka. Maar ook Himalaya-landen, al zijn daar de aantallen niet zo groot. Maar wat een hele belangrijke groep is, zijn de Chinezen. Dus we hebben 10% van de Chinezen die in Nederland zijn, hebben wij toegerekend, uit mijn hoofd gezegd, aan de aanhang.
Het boeddhisme, er is niet één boeddhisme. Er zijn verschillende stromingen, zoals u zelf ook al vaak benadrukt. Mm-hmm. Welke stroming krijgt nu het meeste aanhang of aandacht van de nieuwkomers?
Nou, vijf jaar geleden was het ongeveer zo dat twee vijfde van de mensen die daadwerkelijk affiniteit hadden zich het meest thuis voelden bij het Tibetaanse boeddhisme. 2/5 bij Zen of Chan, de Chinees-Japanse vormen, en 1/5 bij de Theravada vormen. Als ik nu naar de cijfers kijk, dan denk ik dat het Tibetaanse boeddhisme een grotere aantrekkingskracht dan de andere twee.
Vandaag gaan we met les 5 uit het boek werken. En dat gaat over integratie en inspiratie. En daarmee is ook eigenlijk het handboek klaar voor deze cursus. Daarna gaan we dus wat meer de filosofiekant, een aantal begrippen die heel erg belangrijk zijn in het boeddhisme, ook wat uitwerken, terwijl we natuurlijk ook door blijven gaan met de meditatie zoals we die geleerd hebben.
Christa Anbeek is docent godsdienstwetenschappen aan de Katholieke Universiteit Utrecht. Ze onderzocht de oorzaken van de populariteit van vooral zen-boeddhisme.
Tijdlang hebben godsdienstsociologen gedacht dat religie zou verdwijnen, hè, naarmate het moderne leven zich verder zou ontwikkelen. En daar komt men op terug, op dergelijke theorieën. Men zegt van nee, onze moderne tijd creëert nieuw soort religieuze vragen. Religie zal niet verdwijnen, omdat mensen altijd blijven worstelen met dat het leven niet volmaakt is. Dat je hoe dan ook te maken krijgt met ziekte, met tegenslag, met dood. Onze moderne tijd vaart erg op de ratio. Het moderne leven is volgens rationele wetten ingedeeld. Maar ook daar blijft altijd een ruimte over. Het leven is niet helemaal rationeel te vatten. En ook daar blijft de vraag van ja, zeggen dan dat soort sociologen van wat is nou bijvoorbeeld de grond of de bron van al het rationele denken? Hè? Of wat is er voorbij het denken? Dat is een tweede religieuze of nieuw religieuze vraag. En een derde gebied wat dat soort sociologen aanwijzen is dat er wordt gezegd ja, in het moderne leven wordt er wel heel veel van mensen gevraagd. Je moet op allerlei vlak in het bestaan keuzes maken. Vroeger werd je geboren als de zoon van een smid en je was gereformeerd in Harderwijk, bij wijze van spreken. En dan lag een heel groot deel van je leven vast. En tegenwoordig is dat niet zo. Mensen kiezen zelf of ze bij een kerk willen horen, of welk deel van het geloof ze willen hebben, of welk beroep ze willen uitoefenen, welke opleiding. Nou, dat is aan de ene kant een enorme ontplooiingsmogelijkheid. Aan de andere kant een moeilijkheid. Kiezen is moeilijk, maar het stelt namelijk de vraag. Het is, als je één ding moet kiezen, dan gaat het misschien nog, hè, maar op allerlei vlak kies je, ga je bepaalde rollen vervullen. En dat stelt op den duur de vraag naar, maar wie ben ik nou echt in mijn diepste zelf?
Kiron Slager, ik zit op school, ik leer het vak van Audition. Wat de zin van het boeddhisme is in vergelijking tot de sportschool of de katholieke kerk of noem maar in Zijstraat. En dat is de enorme uitdaging die ik hier ervaar om de verantwoordelijkheid zelf te nemen, bij mezelf te zoeken. En het geluk niet in handen van een of andere heilige moeder te leggen, maar door zelf te oefenen, door voortdurend herinnerd te worden aan het mooie wat in mezelf opgesloten zit. Om voortdurend die ladder af te gaan naar mezelf en daar de zin van mijn geluk te vinden. Dat is voor mij de kracht van het boeddhisme.
kijk, het eerste grote aantrekkingskracht van het boeddhisme, en ik denk dat dat geldt voor alle stromingen, is dat het boeddhisme een grote nadruk legt op dat het een weg is om te gaan. Dus het is niet een geloof om te geloven, maar het is iets wat je elke stap op de weg moet je zelf gaan. Kijk, dat de Boeddha de weg is gegaan, dat is natuurlijk, daardoor is er zicht gekomen op dat de weg mogelijk is om te gaan. Maar eigenlijk, een Zen is misschien wel een van de radicaalste stromingen daarin, maar ook binnen andere stromingen kom je dat accent tegen. Je hebt er niks aan dat de Boeddha de weg is gegaan als je niet zelf ook de stappen weet te vinden. En dat is aantrekkelijk voor veel moderne mensen. Het gaat namelijk niet om iets aannemen van een ander, maar het gaat om iets ondervinden. Dus het gaat niet om dat je gelooft in de waarheid van het boeddhisme, maar het gaat erom dat je, en daar speelt de meditatie natuurlijk een belangrijke rol in, dat je al mediterend merkt van, hé, dit is een weg die mij iets brengt. Dat is eigenlijk, zeg maar, dat is een belangrijk uitgangspunt waar boeddhisme, denk ik, een hoop voor heeft op in ieder geval een aantal protestants-christelijke stromingen, waar veel meer het woord centraal staat. Hè? En dat je dingen, ja, moet aannemen. Binnen Zen zou je kunnen zeggen, speelt de filosofie misschien wat minder expliciete rol. Binnen andere boeddhistische stromingen kan je zeggen, de ratio kan aan alle kanten aan haar trekken komen. He, want er gaan zeer verfijnde psychologische en filosofische bouwwerken achter het boeddhisme schuil. Maar dus ik denk dat elke boeddhist zal instemmen met dat het uiteindelijk gaat om iets dat niet met het verstand te vatten is. Binnen boeddhisme wordt gezegd, uiteindelijk kan het niet. Je zult het denken los moeten laten, anders kom je nergens. Maar tot op die weg, een heel eind, kunnen degenen die, zeg maar, juist intellectueel uitgedaagd willen worden, nou, zeg maar, al hun plezier uitleven daarin. En mensen die daar minder iets mee hebben, die
kunnen het fijn relativeren.
Die kunnen via de meditatie zeggen, het is ook helemaal niet belangrijk dat je heel veel van die boeddhistische filosofie of psychologie weet.
Maar dat is een beetje van voor elk wat wils, hè?
Ja, en dat zie je ook wel bij de stromingen terug, hè? Ik denk dat, maar dat zou ik moeten onderzoeken, maar dat bijvoorbeeld binnen de Tibetaans boeddhisme meer met intellect wordt gewerkt. Binnen Zen niet. Daar heb je hele hordes mensen, bij wijze van spreken 15 jaar, een intensieve Zen-training ondergaan, zonder zich ooit echt heel diep te verdiepen in de filosofische achtergronden van de Zen. Ja, dat kan je zeggen, ja, voor elk wat wils. Op een bepaalde manier wel. Maar ik denk dat de echte
klinkt toch een beetje als boeddhisme als een supermarkt, hè? Je kunt gewoon pakken wat je wil en de rest laten liggen. Is dat zo? Is dat ook misschien een van de aantrekkelijke dingen voor moderne shoppers?
Je kan zeggen, het is een pad wat heel veel biedt voor heel veel verschillende type mensen. Maar het is absoluut geen pad dat niks van je vraagt. Het vraagt heel veel van mensen. En naarmate je verder dat pad opgaat, vraagt het heel veel van mensen. En dat is, dus je kan zeggen, ja, supermarkt, ja, prima, maar het is echt geen fastfood. Dat is daar in die supermarkt niet verkrijgbaar. En ik denk ook niet dat je alle elementen even diepgaand moet bestuderen en proeven om verder te komen op dat pad.
Verder waar naartoe?
Binnen Zen wordt direct gezegd, ja, dat is bijna een beetje dogmatisch. Het pad heeft geen doel. Dan denk ik, dan zou ik dus inderdaad liever in de bergen gaan wandelen, bij wijze van spreken. Maar als je doorvraagt, dan zijn mensen toch op zoek naar iets als een, dat formuleert iedereen verschillend, hè, maar een diepere manier van leven. Een gevoel van echt in contact te staan met het leven, met de werkelijkheid om je heen, met de mensen om je heen. Meer liefde of meer mededogen in jezelf en in de wereld proberen te creëren. Dus er liggen toch grote, diepgaande doelstellingen achter het boeddhistisch pad. En ik denk ook dat dat authentiek boeddhistisch is. Ik denk dat je het boeddhisme tekort zou doen als je niet zegt, het is een weg naar bevrijding. Ja, het is wel zo dat je van heel veel mensen die serieus dat pad gaan hoort van, eigenlijk merk je onderweg van dat de weg zelf het doel is. Ja, daar gaat het om.
Ik ben Dirk Kooistra en ik ben lid van de Raad van Bestuur van een landelijke instelling voor mensen met een verstandelijke handicap.
En wat doet u hier?
Ja, wat doe je hier? Hè? Ja. Nou, laat ik met de aanleiding beginnen. Wij gaan in juni naar Noord-India. En,
met de Raad van Bestuur?
Nee, met mijn vrouw. En nou, toen het eerste deel van onze reis zal bestaan, het bezoeken van kloosters en het oriënteren over hoe die kloosters eruit zien en waarvoor die kloosters gebruikt worden. Nou, dan is natuurlijk de stap naar de interesse voor het boeddhisme is gewekt. Dus wat begon als een voorbereiding voor een vakantiereis, leidt inmiddels tot een vijfde avond introductie van het boeddhisme. Maar ik ben heel eerlijk gezegd vooral ook binnengekomen met, nou ja, laten we daar theoretisch eens een keer, hoe zit het zo in elkaar? En wat me opvalt is dat het hier niet theoretisch is. Je zit hier meteen te mediteren of je doet pogingen daartoe. Dus dat is in het begin wel een beetje wennen hoor. Dan kom je op zo'n stoel en dan allemaal mensen. En dan ook naar zo'n televisie kijken met een meneer waar iedereen ademloos naar luistert. Nou, dat moet ik er heel erg aan wennen. Want, onderricht heet het dan ook. Nou, dat werkt allemaal niet hoor. Maar goed, als je één keer door die vormdingen heen bent. Want waarom zou je er eigenlijk aan ergeren? Het is vrijdagavond, dus ik kom hier niet om het te ergeren. Nee, maar dus als je daar één keer doorheen bent, dan pik ik daar toch dingen uit op. En dat mediteren, ja, ik vrees dat ik het in mijn agenda moet zetten, anders wordt niks. Maar dat is goed. Het zeggen van spreuken, van wat de kern van het. Ik krijg net een briefje van de vier onmetelijkheden. Ja, dat wordt mij te ingewikkeld.
Noem er eens eentje op.
Mogen alle wezens geluk ervaren en de oorzaken van geluk.
En daar kan u niet veel mee.
Nee, en dat iedereen dat dan ook nazegt in zo'n groep, hè, waardoor het toch ook weer iets religieus krijgt. En dat vind ik wel heftig hoor, op vrijdagavond. Sokken.
Van de zen vermindert in Japan, hè?
Ja, maar dat heeft met andere factoren te maken. Want zeg maar, New Age groeit daar wel. Hè? Dus mensen zijn wel op zoek naar van alles en nog wat. Maar daar is zen, ja, dat is daar een oudbollig geïnstitutionaliseerd iets. En dat heeft mee te maken, hè, ook met de hele rol die het geïnstitutionaliseerde boeddhisme heeft gespeeld in aanloop naar de Tweede Wereldoorlog en tijdens de Tweede Wereldoorlog. Het was een heilige oorlog voor Japan en het boeddhisme ging daarin mee. Hè. De boeddha's die zouden laten zien dat het een heilige oorlog was. Dus in feite dat hele verlies, dat is ook het verlies van het boeddhisme geweest. Het is één factor, speelt nog meer in mee. Dat ook die hele samenleving, dus zeg maar dat mensen leefden in grote familieverbanden. Dat is allemaal veranderd ook. Hè. Dat zijn kleine gezinnen geworden. In Japan waren er geen leken die echt het spirituele pad gingen. Ja, dus dat zijn ook hele, zeker voor godsdienstwetenschappers, ook interessante verschuivingen. Je ziet hier in het Westen een heel andere vorm van boeddhisme ontstaan. Want dat is eigenlijk, er zijn wel wat voorbeelden ook van leken tradities in Japan. Maar dat waren uitzonderingen. Dat mensen naar de tempels gingen om te mediteren. Mensen gingen naar de tempel om wierook te offeren. Hè, of om een priester te vragen een herdenkingsritueel voor een overledene uit te voeren. Maar dat, zoals wij dat hier in het Westen zien, als iemand een cursus gaat doen, meestal doet hij dat om vooral de meditatie te leren kennen. En dat is nieuw.
Ja, wat u zegt, dat relativeert de traditie wel enigszins. Hè?
Dat is schokkend voor mensen als ze zich dan, daar weet ik met name van Zen dan wat meer van af, als ze zich in de traditie gaan verdiepen zoals dat bijvoorbeeld in Japan was, en dan schrikken mensen vaak, omdat ze dat heel erg hebben geïdealiseerd. Van, dat zou een heel zuiver iets zijn. Kijk, dus mensen romantiseren iets ook, want dan, je hebt natuurlijk die prachtige zentuinen en andere zenkunsten, en het is waar, er zit een grote kracht in, maar er zit en dat is, elke religie leent zich voor narigheid, maar het boeddhisme ook. En dan kan het wel helpen om naast je meditatie ook af en toe een boekje te lezen, want dan kom je daar toch al snel om dat tegen. Ja.
Ik ben Mariëls Braat en ik ben maatschappelijk werker in de revalidatie voor blinden en slechtzienden. Ja, ik was toch ook wel op zoek naar een soort van plek waar ik nieuwe inspiratie op kon doen. Het overstijgende van elk geloof, dat spreekt me nog steeds in aan.
Vind je hier nou wat je zocht?
Ademhaling. De ademhaling bijvoorbeeld. Of je nou katholiek bent of uit Urk komt. En die ademhaling, die moet van meer vanuit de bekkenbodem.
Vindt u hier nou wat u zocht?
Nou, ik vind zeker dit een plek waar ik vaker mogelijk naartoe zou kunnen komen. Om een stukje rust te vinden en in ieder geval te weten dat mensen die hier komen een beetje hetzelfde delen als wat jij ook vindt en denkt en niet denkt.
Gelijkgestemde zoek.
Gelijkgestemde, ja, ja.
U hoorde een reportage van Agnes Sommer. Ik neem mijn toevlucht tot de Boeddha, de Dharma en de Sangha. Zo luidt de zinsnede waarmee iemand zich officieel boeddhist verklaart. Han de Wit schreef over dit onderwerp een boek dat op het punt staat te verschijnen. Het heet De Drie Juwelen, hoe het pad van de Boeddha op te gaan. Jacqueline Oskamp praat met hem.
Han, je hebt een boek geschreven over de drie juwelen. En je zegt dat dat eigenlijk te maken heeft met de belangrijkste stap die je in het spirituele pad kunt nemen, namelijk boeddhist worden. Kun je uitleggen waarom dat nou eigenlijk de belangrijkste stap is?
Nou, het is eigenlijk zo dat vaak als mensen het over boeddhisme hebben, dan zien ze dat als een soort een samenstel van opvattingen en meningen. Maar het boeddhistische pad is echt iets wat je doet. En om dat te doen heb je beoefening nodig, je hebt wat studie nodig, je hebt nodig dat je ook natuurlijk connectie voelt met de hele boeddhistische visie. En je hebt mensen nodig die jou daarbij begeleiden. Dat maakt eigenlijk de boeddhistische traditie tot een levende traditie in plaats van iets wat je uit een boek leert. En als we het hebben over de drie juwelen, de Boeddha, de Dharma en de Sangha, dan gaat dat precies daarover. Hoe maak je een connectie met de boeddhistische traditie als levende traditie, als iets wat je echt kan gaan als een spiritueel pad?
Nou is de formule die bij die ceremonie hoort van ik neem mijn toevlucht tot de Boeddha, de Dharma en de Sangha. Zullen we die drie eens langslopen? Over de Boeddha zeg jij dat is een voorbeeld.
Ja.
Maar dan vraag ik me af in welk opzicht precies? Want wij gaan niet allemaal naar India om daar onder een bodhiboom te zitten.
Nee, de Boeddha is een voorbeeld in die zin dat Boeddha zijn, wat ik vaak noem, zijn humaniteit, zijn menselijkheid ten volle heeft ontwikkeld. En wat in de boeddhistische traditie dan onder humaniteit wordt verstaan, is dat je een houding van toewijding aan het leven ontwikkelt. Vrij bent van vrees voor de moeilijke kanten van het menselijk bestaan en dat je daar met compassie mee om kan gaan. En ook dat je dapper genoeg bent om de werkelijkheid onder ogen te zien zoals die is. De Boeddha staat dus voor een bepaalde mentaliteit. Niet zozeer voor een Indiase persoon die onder een bodhiboom zat, maar voor het totaal ontwikkeld hebben van onze menselijkheid. En dat heet in het boeddhisme dan vaak onze Boeddha-natuur. Er zijn mensen die, doordat ze het pad van de Boeddha ook gegaan zijn, of aan het gaan zijn, iets daarvan hebben verwerkelijkt. Zelf ook vanuit die Boeddha-natuur steeds meer zijn gaan leven. Die mensen kunnen ons inspireren, net zoals de Boeddha destijds zijn leerlingen heeft geïnspireerd. En dat is het belang van de Boeddha. De Boeddha is dus niet een soort god of een avatar, zoals dat in de Indiase traditie soms wordt genoemd. Niet een afgezant van iets wat boven de mens uitreikt, maar de kern van de boeddhistische visie is nou juist dat we allemaal Boeddha-natuur hebben en dus ook verlichting of totale staat van ontwaakt zijn kunnen bereiken.
De tweede is de Dharma. Nou is het interessant dat jij schrijft van die Dharma, dat is niet een vaststaande leer, maar dat is iets wat voortdurend in beweging is en erg afhankelijk is van tijd en plaats. Dus van cultuur, zeg maar.
Ja, dat is een heel interessant gegeven, dat Dharma niet iets is wat vast ligt. Zoals we dat in een heleboel religies hebben, daar hebben we zeg maar de heilige boek en dat is de tekst waarmee je het moet doen. Of je nu in deze cultuur leeft of in een andere, of in deze tijd of in of een paar duizend jaar terug. In de boeddhistische traditie wordt gezegd dat alle onderricht, alle inzichten, theorieën die er zijn, dat dat vaardige middelen zijn om onze boeddha-natuur te cultiveren. Het ligt dus niet helemaal vast daardoor. Je ziet dan ook in de geschiedenis van het boeddhisme dat er steeds nieuwe verwoordingen worden gevonden om diezelfde visie, de visie van de Boeddha, uit te drukken en op die manier te kunnen overdragen op andere mensen.
En eigenlijk is jouw boek daar ook een weerslag van, hè? Omdat het aan het eind van elk hoofdstuk een vraag en antwoord vorm heeft met jouw eigen leerlingen.
Ja, ja. Dat is ook een heel klassieke manier van lesgeven. Er wordt een lezing gegeven, daarna wissel je met elkaar uit. Jurgen Trungpa, mijn vroegere mentor, was iemand die dat ook heel specifiek deed. Want in die wisselwerking met die leerlingen kreeg je natuurlijk ook een verdere verfijning van de termen. En kon je ook checken of je elkaar goed had begrepen. En dan zie je ook dat er nieuwe termen naar voren komen in de wisselwerking met de leerlingen. En dat het daarom op die manier ook weer opnieuw vorm krijgt.
Dus dat is iets waar je als leraar zelf ook je weer aan scherpt.
Oh ja, oorspronkelijk ben ik in aanraking gekomen met de boeddhistische traditie via de Engelse taal. Maar zo door de jaren heen merk ik dat er woorden zijn in het Nederlands die zo goed zijn om bepaalde zaken uit te drukken die je in het Engels helemaal niet hebt. Om daar een voorbeeld van te geven, een woord als welwillendheid. Dat is, je hebt in het Engels wel benevolence, maar welwillendheid en kortzichtigheid, hardvochtigheid. Dat zijn allemaal van die typische Nederlandse woorden waarmee we de Dharma heel goed kunnen verwoorden. Je zou kunnen zeggen, het gaat in de Dharma om het ons bevrijden van onze kortzichtigheid en hardvochtigheid. En daartegenover een houding van welwillendheid en helderheid van geest te cultiveren.
Nou, de derde juweel, dat is de Sangha. En ik heb het idee dat jij die heel belangrijk vindt.
Ja, ik vind die heel belangrijk. En misschien komt dat ook wel omdat Jurgen Trungpa daar zo enorm de nadruk op legde. Die zei, kijk, we hebben in deze westerse cultuur te maken met een aantal krachten die niet bevorderlijk zijn voor spiritualiteit. Denk maar aan materialisme en consumentisme en ook een houding ten opzichte van spiritualiteit als een soort consumptiegoed. Hoe kunnen we als het ware een context scheppen, een sociale situatie scheppen waarin de Dharma goed kan worden doorgegeven? En het antwoord dat hij op die vraag heeft gegeven is door het belang van de Sangha te benadrukken. Oorspronkelijk in de boeddhistische traditie werd onder de Sangha vooral de monniken verstaan, hè? Mensen die in een klooster zaten, nonnen. Maar als je kijkt naar de geschiedenis van het boeddhisme, zie je dat ook de leken een hele belangrijke plaats hadden als beoefenaars. En Trungpa Rinpoche realiseerde zich dat in deze tijd mensen niet meer in een klooster gaan zitten. Dat is niet de vorm waarin het boeddhisme in deze cultuur zou kunnen wortelschieten. Maar dat je moet zoeken naar een manier van de Dharma onderwijzen die gecombineerd kan worden met ons dagelijks leven zoals wij dat hier in deze cultuur leven. Met een baan en een gezin en belastingformulieren die moeten worden ingevuld, noem maar op. En die vorm van boeddhisme beoefenen waarin het dagelijks leven en spiritualiteit als het ware heel dicht bij elkaar komen te liggen en bij elkaar worden gehouden. Dat is waar Trungpa Rinpoche vooral op heeft gemikt. En dat betekent in de praktijk dat de mensen die de Dharma beoefenen ook met elkaar op het sociale vlak veel meer contact met elkaar hebben en elkaar ook ondersteunen daarin. En dat je op die manier dus een sangha krijgt, niet van monniken en nonnen, maar van leken die op die manier samen met elkaar de Dharma beoefenen en met elkaar dus een sfeer scheppen waar die een beetje vrij is van consumentisme, van materialisme en andere euvels die we in onze cultuur hebben.
Maar hoe moet ik me dat nou concreet voorstellen bij jouw eigen sangha? Hoe stimuleer je zoiets?
Nou, ten eerste stimuleer je dat natuurlijk doordat je samen beoefent en samen studeert. Maar dat zijn natuurlijk twee elementen die we vinden in een heleboel sangha's. Maar we hebben ook in onze sangha een heleboel sociale activiteiten. Dat we ook met elkaar samenkomen, bijvoorbeeld op het centrum waar ik zelf het meeste kom, dat is het centrum hier in Oegstgeest, hebben we bijvoorbeeld op het eind van de maand een maaltijd waar we alle mensen aan kunnen deelnemen. En dan na de maaltijd is er nog een stukje meditatie en dan een lezing. Dat is een soort sociaal gebeuren. We hebben kinderdagen, dat zijn dagen waarop de kinderen bij elkaar komen met de ouders en er iets wordt gedaan op dat vlak. Er zijn andere activiteiten die we misschien niet direct associëren met het beoefenen van de Dharma. Zoals bloemschikken of boogschieten, bepaalde disciplines waar mensen dan ook aan kunnen deelnemen. Plus dan natuurlijk nog het feit dat mensen interesse in elkaar hebben, elkaar kennen. En ook voor elkaar zorg hebben. En als er mensen ziek zijn of op andere manieren het moeilijk hebben, dan zijn er altijd mensen in de zanger die zich daar dan ook over ontfermen. En ze zien dat niet alleen als een normaal menselijk gedrag, maar ook een beetje in het licht van hun beoefening, dat het goed is om dat te doen.
Dus het is ook een soort oefenplaats, zeg maar.
Ja, je zou kunnen zeggen dat de sangha, zoals Chögyam Trungpa dat zag, een hele kleine beginnende versie van een verlichte samenleving is. Dat klinkt misschien erg pretentieus, maar laten we zeggen dat de mensen die bij de sangha betrokken zijn, toch in die richting proberen de sangha te ontwikkelen.
Dat is inderdaad een term die veel terugkomt binnen het Shambhala-denken.
Ja, in de Shambhala-visie. Daarin wordt gezegd dat een spiritueel pad, dat we dat gaan, omdat we dan beter in staat zijn om een verlichte samenleving te scheppen. En bij samenleving hoeven we niet meteen aan de maatschappij te denken, maar ook gewoon aan onze privésituatie. Het gezin is ook een vorm van samenleven, per slotte. De verhouding waarin we staan in ons werk. Ons werk is ook vaak een samenleving. Dus het is ook het zoeken naar hoe we in die situatie die principes van humaniteit en van de visie van de Boeddha handen en voeten kunnen geven.
Om even terug te komen op die formule, ik neem mijn toevlucht tot de Boeddha, de Dharma, de Sangha. Jij zegt net, in Nederlands kan je sommige dingen zo mooi zeggen, maar dat je toevlucht nemen is ook een beetje een rare uitdrukking, hè?
Ja, ik heb daar ook altijd nog moeite mee. Ik heb daar ook geen goede andere term voor kunnen vinden. In het Engels zeggen we I take refuge. En Trungpa Rinpoche heeft dat als volgt uitgelegd. Die zei, als je to take refuge betekent dat je een refugee wordt. Oftewel, als je dat letterlijk zou vertalen, betekent dat door toevlucht te nemen word je een vluchteling. Nou, dat klinkt niet erg opwekkend. Maar wat de betekenis daarvan is, dat je niet eigenlijk ergens je heil zoekt. Dat is niet het idee van toevlucht. Maar dat zit zo'n beetje in dat woord toevlucht wel besloten, helaas. Maar het is meer dat je je ergens naartoe wendt. Dat je een connectie aangaat, een verbindenis die je voelt, als het ware formaliseert door het doen van die ceremonie van het toevlucht nemen. Maar ik geef het toe, het woord toevlucht klinkt een beetje buitenissig, zeker.
Of je onder de vleugels van iemand de bescherming zoekt.
Ja, terwijl het nou juist het hele idee is om te beseffen dat we helemaal geen vleugels meer nodig hebben om bescherming onder te zoeken. Omdat we als mens toegerust zijn om het menselijk leven totaal, volledig te leven. We zijn als mens compleet geboren. We hebben als mens boede natuur. En de kwestie is alleen maar dat we daar zo weinig vertrouwen in hebben dat we daar niet uit kunnen leven. Het gaan van het spirituele pad van de Boeddha zou je dan ook best kunnen omschrijven als een ontwikkeling waarin we ons vertrouwen in onze eigen boeddhanatuur, in onze levensvreugde, compassie, onze helderheid van geest, dat we dat vertrouwen als het ware cultiveren.
We hadden het erover, het is een belangrijke ceremonie. Verwacht jij ook van je leerlingen dat ze dat doen? Zie je dat graag?
Ik zie het wel graag, maar ik verwacht het niet. Het doen van toevlucht, of het nemen van toevlucht in de drie juwelen, in de Boeddha, de Dharma en de Sangha, is voor mensen die dat op een gegeven moment doen een uitdrukking van het feit dat ze die boeddhistische visie echt heel belangrijk vinden. En niet alleen belangrijk vinden, maar dat ze hun leven ook daardoor vorm willen geven. En als ik zie dat mensen dat willen doen, dan doet mij dat deugd. Maar het is niet zo dat men op een gegeven moment dat zou moeten doen. Integendeel, het is een innerlijk proces waar mensen doorheen gaan, wat soms jaren duurt. En dat is prima, want juist dan kan iemand op een hele authentieke manier die toevluchtceremonie doen, omdat men dan weet waar het over gaat. Uiteindelijk is het nemen van toevlucht iets wat heel klassiek bij de boeddhistische traditie hoort. Vrijwel alle boeddhistische stromingen en scholen kennen het. De Boeddha heeft het zelf ingesteld. En wanneer we waardering voor de Boeddha hebben, dan komt er een moment waarop we het eigenlijk heel fijn vinden om dat ook, als het ware, publiekelijk uit te spreken in de aanwezigheid van onze vrienden en familie en mensen die ons nastaan, zodat ze weten dat we op die manier ons leven willen vormgeven.
Tot slot, als je dat eenmaal hebt gedaan, je komt er niet meer vanaf, hè?
Nee, daar wordt gezegd dat je daarmee toch iets in je geestestroom plant of iets wakker roept, namelijk ja, eigenlijk je eigen boeddhanatuur, dat je dat heel moeilijk kan terugdraaien. En als je dat zou willen terugdraaien, dat je daarmee eigenlijk iets van je, wat heel diep in jezelf zit, ontkent. Als we kijken naar wat die toevluchtsceremonie inhoudt, en even terug naar waar we het eerder over hebben gehad. Het is uitdrukking geven aan dat hele diepe verlangen wat in ieder mens leeft, om het beste ervan te maken in ons leven. Zowel voor onszelf als voor anderen. En als we dat ons realiseren, dat dat de kern is van het nemen van die toevlucht, en we zouden daarvan afstappen, dan is het eigenlijk dat we toegeven aan een soort defaitisme en aan een soort teleurstelling over het leven. En dat is natuurlijk voor mensen, daar worden we niet gelukkiger van en ook niet beter van.
De drie juwelen, hoe het pad van de Boeddha op te gaan, verschijnt bij uitgeverij Ten Haven. In de serie Schatten in de boeddhistische traditie vertelt Venja Heupers vandaag over Visakha. Zij is een van de leidende personen, de moeder van de Sangha van de gemeenschap rond de Boeddha, zo'n 500 jaar voor onze jaartelling. In deze tijd zou zij wellicht een groot manager geweest zijn. Het verhaal over Visakha gaat zo.
Visakha, adviseur van de Boeddha, moeder van de Sangha. Visakha is echt een heel bijzondere vrouw. Zij bezat heel veel kwaliteiten. Ze was enorm intelligent. Zij had ook een aangeboren organisatietalent. Ze zou in deze tijd een zeer kundige manager geweest zijn. Maar haar voornaamste kwaliteit was een niet aflatende zorg voor anderen. Voor haar eigen familie, voor de gemeenschap van de stad waar zij woonde, maar vooral voor de boeddhistische gemeenschap en vooral voor de bedelorde. Zij was ook stinkend rijk, zouden wij zeggen. Ze kwam uit een miljonairsfamilie en ze bezat de middelen om projecten die zij wilde ondernemen ook uit te kunnen voeren. Er zijn veel verhalen over haar leven, maar dit verhaal gaat over hoe zij plannen presenteert aan de Boeddha om de leefomstandigheden van de bedelorde te verbeteren. Zij heeft de Boeddha bij haar uitgenodigd voor een maaltijd, zoals dat gebruikelijk was in die tijd. En na het eten gaat zij bij hem zitten en vraagt om een aantal gunsten. En de Boeddha zegt, een Boeddha verleent geen gunsten, Visakha. Ja, zegt ze, maar ik vraag om een ander soort gunsten. Goed, zegt de Boeddha, laat maar horen. En zij ontvouwt haar plannen. Zij wil zorg dragen voor het voedsel van de zieken in de bedelorde. Zij wil ook zorg dragen voor het voedsel voor degene die zorgen voor de zieken. Zij wil het voedsel verzorgen voor degene die op reis gaan. Zij wil medicijnen geven aan de zieken in de bedelorde. En ze wil specifiek voor de nonnen badkleding verschaffen. Het is niet alleen dat zij bepaalde dingen wil sponsoren, maar het gaat ook om veranderingen in de levensstijl van de bedelorde. De bedelorde, de monniken en de nonnen, leefden heel eenvoudig. Ze bezaten bijna niets en ze gingen bedelen om hun voedsel. En al deze voorstellen van Visakha waren eigenlijk iets extra's. Dus de Boeddha zegt, wat heb je voor redenen voor deze voorstellen? En dan vertelt Visakha wat zij gezien heeft. Zij heeft gezien dat mensen in de bedelorde ziek worden en dan niet de kracht hebben om de stad in te gaan om hun voedsel te bedelen en ernstig verzwakken doordat ze niet eten. Dat sommige mensen voor hen gaan bedelen, maar dan zelf niet toekomen om te bedelen voor zichzelf en dan zelf niet eten. Dat de mensen die ziek zijn ook echt medicijnen nodig hebben om beter te worden. Dat degenen die op reis gaan, als ze eerst een bedelronde door de stad moeten doen, dan te laat zijn om mee te reizen met de karavanen die de stad verlaten. En de karavanen bieden hun een veilige gelegenheid om te reizen. Dus het zijn allemaal hele goede redenen, de dingen die zij gezien heeft, die echt verbeterd moeten worden. De Boeddha zegt nog geen ja op al haar voorstellen. Hij stelt haar nog een andere vraag. En zegt, wat voor baat verwacht je van deze dingen? Ah, zegt Visakha, als ik weet dat ik kan helpen, als ik weet dat ik mensen geholpen heb, dan geeft mij dat een goed gevoel van binnen. Dat geeft mij weer een soort opgewekte energie. Daardoor komt een ontspanning en een gevoel van geluk tot stand. Daardoor kan ik mij innerlijk beter concentreren en komen de eigenschappen van verlichting tot ontwikkeling. Met andere woorden, zij beschrijft hoe die activiteiten van zorg, dat organiseren, haar vreugde en innerlijke ruimte geven. Eigenlijk het tegenovergestelde van stress. Hoe geven en zorgen niet alleen maar uiterlijke verantwoordelijkheden zijn, maar ook een innerlijke, spirituele weg. De Boeddha verleent haar alle gunsten die zij vraagt, neemt al haar voorstellen over. Zij mag al die dingen die ze wil geven sponsoren, ze heeft ook het geld daarvoor. Maar niet alleen dat. De Boeddha neemt haar ideeën over en ze gaan gelden als algemene regels voor de orde. Nonnen hebben recht op badkleding, zodat ze niet in verlegenheid worden gebracht bij de openbare badplaatsen. En zo gaan al die voorstellen van Visakha gelden als regels. Zo kan zij gezien worden als een adviseur van de Boeddha. Zij helpt de omstandigheden te creëren waaronder de gemeenschap van bedelmonniken en nonnen kan gedijen. Op die manier is zij ook een moeder van de orde, een moeder van de Sangha. In de lijst met namen van de voornaamste leerlingen van de Boeddha is zij de eerste onder de vrouwelijke volgelingen die zorgt voor de orde, die geeft. En dat staat er niet bij in die lijst. Maar dat betekent dat dat ook haar spiritueel pad is, om dat te doen. Dat is Visakha.
Een bodhisattva van het eerste uur.
Dat zou je zeggen. Zo wordt ze in de teksten niet genoemd, want de teksten waar ik deze verhalen uit heb, die zijn van de Theravada-traditie. En die gebruiken dat woord bodhisattva alleen voor de Boeddha. De leerlingen van de Boeddha worden niet beschreven als bodhisattvas. Maar dat is ook zoals het op mij overkomt als ik verhalen over haar leven lees. Ja. Maar zij was een heel bijzondere vrouw.
Wat raakt jou in haar?
Het feit dat zij op die manier moeder was. De zorg en het geven. En dat deed met een enorme elegantie en intelligentie. En dat ze heel veel voor elkaar kreeg, zonder agressie. Op de een of andere manier bewoog zij zich binnen de beperkingen van vrouw zijn in die tijd. Maar doordat ze dat met zoveel intelligentie en waardigheid deed, wist zij die beperkingen die de samenleving haar oplegde, vaak te overwinnen. Mensen zagen haar kwaliteiten. Maar ze hoefde dat niet te doen door agressief ergens tegenaan te beuken. En haar weg daardoor te vinden. Dat vind ik eigenlijk heel inspirerend. Ze is een hele autonome vrouw die met veel elegantie en kracht dingen voor elkaar krijgt. Zij heeft op een gegeven moment ook een klooster laten bouwen en veel samengewerkt met de Boeddha, hoe dat eruit moest zien. Dus ik denk dat zij een heel innige relatie hadden, zoals de Boeddha op haar voorstellen ingaat, naar haar luistert. Ze gaat ook op een gegeven moment 's avonds laat, op een tijdstip dat je normaliter niet naar de monniken toe gaat, dan heeft ze een zo'n dringende vraag. En dan zegt Boeddha ook, Visakha, wat brengt jou hier op dit uur van de avond? Maar dat kan. Zij krijgt toegang tot hem. Ik denk dat je in een moderne situatie zou zeggen dat zij in het bestuur zou zitten van een religieuze gemeenschap. Zo zou je haar positie kunnen zien in de tijd van het vroege boeddhisme.
Ja, en als mecenas begrijp ik.
Ook, ja, ook. Wat mij opvalt in de verhalen van Visakha, zij gaf niet alleen maar geld. Haar zorgende kwaliteit was ook zien wat de behoefte was. Monniken, dat was een hele eenvoudige situatie. Maar er was geen rekening mee gehouden wat er gebeurt als iemand ziek wordt. En zij zag dat op een gegeven moment, dat dat tot situaties leidde waar mensen echt leden en dicht bij de dood kwamen. Op een gegeven moment had zij het gevoel, ja, maar dat kan niet zo. Dat was haar instinct. En daarmee ging ze naar de Boeddha. Want als ze iets zag waarvan ze het gevoel had, hé, dit klopt niet. dan ging ze erop af. Dat is creëren van omstandigheden. Ja, wat een moeder doet in een huishouden, zorgen voor de situatie waarin iemand tot bloei kan komen. En vaak besteden we daar niet zoveel aandacht aan. Dan kijken we meer naar wat mensen doen die binnen die omstandigheden kunnen gedijen. Visakha is een van de mensen die voorwaardescheppend is. En ik denk dat de Boeddha dat heel erg gezien heeft en ook gewaardeerd heeft. En dat ze daarom ook zo dicht bij de Boeddha was. Zij had, denk ik, een soort innerlijke eigenwaarde die ze niet hoefde op te proppen op een of andere manier. En dat is een van de prachtige kwaliteiten van Visakha. En ze weet wat ze moet doen en ze doet dat gewoon. En mensen zien dat. Ja, het is heel bijzonder hoe zij met mensen omgaat. Ze is een soort koningin in haar positie met enorm veel waardigheid en een enorme warmte naar de mensen toe om zich heen. Ja, ik denk dat onze samenleving een beetje verloren heeft wat moeder betekent. Als ik Visakha moeder noem, dan noem ik haar moeder in de zin van degene die kracht heeft om te geven en niet als huissloof. Bij ons is op een gegeven moment de moeder degene geworden die achter de baby's aanrent en het maar net voor elkaar krijgt. Dat is een teken van zwakte geworden. In de Tibetaanse traditie, in vele boeddhistische sutra's, wordt de moeder echt gezien als het voorbeeld van een bodhisattva. Omdat de manier waarop zij voor haar kinderen zorgt, vooral als ze klein zijn, die zelfloosheid, die vanzelfsprekende je richten op een ander, dat is eigenlijk het voorbeeld in de boeddhistische traditie voor een bodhisattva. In die zin is het moederlijke een voorbeeld. En die voorbeeldfunctie van het moeder zijn, de kracht van het koesteren van een situatie. En dan gaat het niet alleen om je eigen biologische kinderen, maar in een veel groter verband. Die zijn wij een beetje kwijt. Ja, dat waarderen wij niet zo erg. Dat zien we niet zo erg. Dat vind ik erg jammer. Nou, ik merk dat ik vaak als moeder reageer op bepaalde situaties. Dat heb ik in de loop der jaren wel gezien. Dat ik vanuit een soort intuïtie vaak op een manier reageer die anders is dan ik ken van mijn mannelijke collega's. En daar heb ik veel over nagedacht. Ik heb dat lange tijd gezien als een tekortkoming van mezelf. Dat ik niet genoeg, ja, hoe zeg je dat? Niet genoeg de macht nam of zo, maar meer naar mensen toe ging. Er wordt in het boeddhisme gesproken van verschillende manieren waarop je bodhisattva kunt zijn. Je kunt bodhisattva zijn als een veerman, dat je je mensen overzet in een boot, dat je samen met hen de boot deelt. Je kunt bodhisattva zijn op de manier van een schaapherder, die zijn kudde hoedt, die achter de kudde aangaat als het ware. En je kunt bodhisattva zijn als een koning. Dat is degene die eigenlijk als een leider voor de mensen uittrekt. En dan denk ik wel eens dat de moedermanier is meer als de schaapherder. Dat je je kinderen af en toe knuffelt en in je armen neemt. En soms zie ik andere mensen dat meer doen op de koningsmanier. Al die manieren zijn goed. Het zijn gewoon verschillende stijlen. Hoe je vorm kunt geven aan je zorg en je geven om anderen. Maar soms denk ik dat die moedermanier minder gezien wordt. Omdat het dan lijkt, ja, als je niet jezelf profileert door er boven de anderen uit te stijgen, dan wordt vaak de verantwoordelijkheid en de manier waarop je werkt niet gezien. Voor mijn gevoel is dat een groot probleem in de gezondheidszorg. Dat bijvoorbeeld de genezende kwaliteit van medicijnen, daar wordt enorm veel geld aan besteed om die te ontwikkelen in laboratoria. De artsen die kunnen voorschrijven, die krijgen een heel andere positie dan de vaak vrouwen die daadwerkelijk op de werkvloer bezig zijn om ook een koesterende zorg te geven die ook vaak heel helend werkt. En dat is ook voor mijn gevoel een van de dingen die heel erg uit balans zijn in de gezondheidszorg, verpleeghuizen. En volgens mij is dat een van de redenen dat we problemen hebben met de gezondheidszorg, is dat die kant niet wordt gewaardeerd. Interessant vind ik dat in de tijd van Visakha werd dat wel gezien. Moeder van de Sangha, ja, zo noem ik haar, maar zij wordt in vele verhalen als een zeer belangrijke figuur beschouwd. Zij komt ook voor in beeldhouwwerk op de stupa's. Dus haar figuur is in de boeddhistische traditie heel erg belangrijk. En ze wordt met veel egaars beschreven in alle teksten. Dus daar is dat moederlijke en koesterende en de intelligentie en het inzien hoe je op noden en behoeften kunt ingaan, dat wordt daar wel gewaardeerd.
Herken jij wat Visakha zegt, dat de zorg voor anderen invloed heeft op haar eigen geestelijke groei en hoe ze zich voelt?
Het herinnerde mij weer daaraan dat je op die manier kunt werken. Ik denk dat wij in een samenleving leven waar zoveel van ons gevraagd wordt, dat we toch gauw in de stress schieten met alles wat wij doen. En zoals Visakha daarover praat, deed mij er weer aan denken dat dat niet hoeft. Dat is een kwestie, dat realiseer ik me, dat je even stil bij kunt staan bij het feit dat als je iets geeft aan iemand, dat je daar zelf ook blij van kan worden. En dat die blijheid behulpzaam is voor je eigen gemoedstoestand, voor je eigen gemoedsrust. En dat die gemoedsrust weer leidt tot situaties waar je dieper inzicht kunt krijgen. De beschrijving van Visakha, hoe dat op elkaar inwerkt, is heel precies. Hoe niet alleen denken aan onszelf, maar juist dat je naar anderen toe iets kunt geven, dat dat een enorme voldoening kan schenken. En dat die voldoening ook een soort basis geeft om daarbinnen te ontspannen. Ja, dat heeft mij weer daaraan herinnerd. Daarom vind ik dit verhaal ook zo mooi.
Fenja Heupers was dat. Op 13 april vertelt zij over de Tibetaanse Yeshe Chogyal, die als traditiehouder Padmasambhava opvolgde in de 8e eeuw. En tot zover deze uitzending van de Boeddhistische Omroep, waaraan werd meegewerkt door Agnes Sommer en Jacqueline Oskamp. Techniek Rob Gerritsen, presentatie Marloes Lazaal en eindredactie Ton Maas. Als u een van onze radio- of televisieuitzendingen heeft gemist of meer wilt weten over onze programma's, kijkt u dan op onze website www.boeddhistischeomroep.nl. Van dinsdag tot en met vrijdag zijn we ook telefonisch bereikbaar op nummer 035-629-3191. Volgende week woensdag zijn we er weer, net als vandaag om 16:00 middags. Dan kunt u luisteren naar de column van Varamitra, deel 3 van de serie Boeddhisme en Wetenschap, en een reportage over een Boeddhabeeld op kantoor. Graag tot dan. Het is fijn.